Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Je rijdt omhoog naar bocht 1, check. Bocht 2, check. Bocht 3, check. En dan wordt eigenlijk een beetje een flow naar het einde toe. Maar zeker die eerste drie is echt, wat ik zeg, check.
En? Dit is de grootste verandering die ik hoor in het denken van Max. Dat hij, nu die aan de leiding gaat, zijn team nog veel meer maand. Aan de ene kant, rustig, we zijn er niet. En aan de andere kant, pusht.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Op de baan bleef het droog, maar het regende wel. Penalties tijdens de tweede race op het circuit van Oostenrijk. Een dag eerder zagen wij een bijzondere kwalificatie met een mooie hovel daar voor Lando Norris. En we feliciteren Lewis Hamilton en Mercedes met een nieuw contract. En dat is voorlopig ook het enige wat ze kunnen vieren na dit weekend. We zijn terug in de Harbour Club in Vinkenveen, onze vertrouwde stek. Vanuit hier heet ik je van harte welkom bij aflevering 27, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
We gaan lekker napraten en vooruitblikken met onze gasten van vandaag. Te beginnen met Rudy van Buren. Hij is coureur in de Porsche Carrera Cup. Hij is simtester, ook wel bekend als de world's fastest gamer. Rudy, is die podiumplek van Lando te danken aan simtesting?
Ongetwijfeld een stukje.
Een beetje wel, hè? Ook bij ons Olaf Mol. Wat gebeurt er over 2 weken op Silverstone als Max daar ook wint?
Dan knakt er iets bij het sterretje van Mercedes. Dan gaat van die ster die in dat cirkeltje van één pootje schiet er dan los. Daar
gaan we het zo meteen over hebben. En hij is de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Onze vaste waarde, Frans Verschuur. Frans, was de straf voor Norris gisteren terecht bij die clash met Perez?
Nee, zeker niet.
Ook daar komen we over te spreken. Heb je een vraag ineens of van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, voordat we beginnen aan het bespreken van de race, wil ik heel even terug naar de kwalificatie op zaterdag. En met name naar de pole position van Max. Het was de derde pole op rij voor Verstappen. Ondanks dat was hij niet helemaal tevreden. In zijn eerste run maakte hij een foutje. En in zijn tweede run reed hij helemaal voorop, wat hem veel tijd kostte op de rechte stukken. We luisteren even.
Great job, Max. 400. That's all it was. So, fantastic job. You, then Lando, then Sergio.
We have to go to the grid.
Yeah.
Okay. Well, that was P1, but we'll talk about it later.
Ja, een beetje het sfeertje. Ik spreek jou nog wel.
Nou, ja, maar het mooiste is, het eerste stukje hoor je niet, want hij begint, don't ever do that to me again. Daar is hij mee begonnen. Dat vond ik weer uitermate Verstappen sterk.
Heeft hij een punt in deze?
Ja.
Ja, absoluut. In die positie waar hun zitten, zulke details. Eigenlijk een no-go als eerste naar buiten.
Ja, toch zoiets kan gebeuren, vind ik dan heel vreemd.
Ja, hoe kan dat?
Kiezen. Er is gewoon toch iemand die een keuze gemaakt heeft. En hij is er uiteindelijk mee akkoord gegaan. Want anders blijft hij gewoon op zijn rem staan in de pitbox. Ze kunnen ze doen, laten wat hij wil. Ze hebben waarschijnlijk tegen hem gezegd, laten we dat proberen. Want we hebben marge zat. Dat is wat ik denk. Ja. En uiteindelijk werd er een vergelijking mee gemaakt. Maar dat hoor je ook wel eens. Inderdaad, van die schaatsjongens. Maar dat is natuurlijk dan wel in een hal. En dit is natuurlijk in de openlucht. Maar het scheelt altijd, als er even niet op de baan gereden is, is hij daarna niet meteen op zijn snelst. En in die schaatsbaan heeft natuurlijk, er rijden 20 man rondjes en die lucht begint zich daar te bewegen. En ik denk door wat Formule 1 nodig hebben, dat is een dusdanig gat in de lucht trekken, dat je er dus hier ook een effect van hebt. Ik heb het op het moment niet bedacht, omdat ik ook Hamilton en Bottas dat vaak zag doen, maar dan wel samen. En nu was het gewoon een zuppie.
Slechts 500ste van een seconde zaten er tussen Norris en Verstappen na afloop van die kwalificatie. Het was voor het eerst sinds 2012 dat de McLaren zich kwalificeerde op de eerste rij. Ja, al leek Lando Norris zich dat in de eerste instantie niet helemaal te realiseren.
I did the best I could. Okay, mate. Hope you're sitting down. P2. P2.
Let's go, boys. Awesome job.
Alex, well done.
Awesome
job.
Well done, mate. Great job. Vamos! Great job, man. Amazing qualifier. Yeah, well done.
Ik zie hier een grote glimlach bij iedereen.
Ja, is toch super? Ja. Dat hij toch, zijn jongen die blijft gewoon normaal. En dan vind ik dit heel bijzonder, heel goed. En andere teams zijn gewoon heel slecht.
Hoe kan het dat een McLaren over één stuk beter is over één ronde dan over een hele raceafstand. Want er zat wel degelijk een verschil in.
Maar die stelling klopt ook niet. Hij is beter over één rondje. Want Ricciardo is dat nog steeds niet, denk ik. En Lando is... Het grappige is ook wel, je hoort... Hier spreekt ook een stukje onervarenheid uit. Want hij heeft dus ook niet op zijn delta gekeken. Op zijn stuur. Hij heeft alleen maar heel hard gereden. Ja. En had dus klaarblijkelijk niet het gevoel dat het zo top was. Nee. Ja, maar dat is ook... Maar dat is toch schattig, om het bijna zo te zeggen. Ja, het is heel onbevangen. Oh, joh, jezus, wat gingen we hard. Ja, geweldig.
Terwijl eigenlijk als coureur voel je wel aan of een ronde heel goed is.
Ja, maar het is natuurlijk ook 63 seconden, weet je. Op een hele lange ronde heb je meer het gevoel. Je hebt die 10 punten waar je denk ik als coureur terugkrijgt. Oké, tot hier is hij goed, tot hier is hij goed, tot hier is hij goed. Heb jij daar wel eens gereden, die baan trouwens?
Ja, 2 weken geleden nog, wedstrijd.
Tuurlijk, nee, dat ik dat niet weet. Ja, ik was erbij, man. Ja.
Sorry, geen Supercup nog.
2 weken geleden?
3 weken.
Ja,
3 weken.
Wel zeggen, dan was ik erbij geweest.
Nee, ik was aan het liegen.
Oké.
Ja, het is een heel apart circuit. Ook als rijder, je kan heel erg op oprechte stukken kijken om je heen. Je kan vooruit kijken, hoe is het op de baan, waar rijdt de rest. Ja, ik kan me geen voorstelling maken hoe hard het met een Formule 1 auto gaat.
Oké, maar even in kwalificatie. Dan zit je toch gewoon van, foutloos naar bocht.
Ja, je tikt ze echt af. Want zeker de eerste 3 bochten, die tik je echt af. Je rijdt omhoog naar bocht 1, check. Bocht 2, check. Bocht 3, check. En dan wordt eigenlijk een beetje een flow naar het einde toe. Maar zeker die eerste 3 is echt, wat ik zeg, check. Ja.
Om te racen is het eigenlijk niet zo heel spannend. Want je kunt weinig inhaal, denk ik.
Ja, ja, wij komen er nog een beetje mee weg. Formule 1 heeft dan hulp van de DRS. Maar het is niet de spannendste. Nee.
Hey, de race van dit weekend, die kenmerkte zich daar echt door de absolute heerschappij van Max. Maar ook door incidenten op de baan. Bijvoorbeeld bij Esteban Ocon, die werd gesandwiched. Was er iemand die daar wat fout deed? Of was dat een schoolvoorbeeld van een racing incident?
Ik vind een raceongeluk.
100%.
100%. Dit kan gebeuren. En daarom begreep ik niet dat Ferrari zich zo... eigenlijk in Q2 zetten. Terwijl ze eigenlijk op rood hadden moeten gaan om in Q1 te komen. Want hoe verder je naar achter komt, hoe eerder je dit soort incidenten... zeker bij Spielberg, de eerste bocht, daar is het altijd trammeland. Ja, dus wat anders dan sommige situaties waar de eerste bocht wel iedereen erheen komt. Hier is altijd wel wat.
Je kunt 1 auto tegelijk helpen. Dus het leek alsof die de man rechts naast hem ging helpen. En daardoor, dan kom je eigenlijk links tekort in. Ja. Als je de middelste bent, dan ben je gewoon een boekje daar.
Safety car kwam de baan op. Verstappen moest dus opnieuw de race starten. En die trok meteen een gat. Norris die viel iets terug. En die kwam direct onder druk te staan van Perez. En die probeerde op zijn beurt een inhaalactie van de buitenkant. Maar die belandde in het grind. Het was ronde 20.
Vettel is er voorbij en er komt een straf van Norris. Norris verdedigt hier met hand en tand, maar hij gaat een straf krijgen. Time penalty bij zijn pitstop. Lando Norris vanwege het wegduwen van Checo Perez. Forcing another driver op de trekker. Hij krijgt meteen Lewis Hamilton aan de binnenkant. En dan zou ik hem maar naar binnen halen. Hamilton in vrije lucht nu. Rondje nummer 20. En hij is terug op P2.
Hans, jij stuurde in onze groepsapp van deze podcast... belachelijk, die straf van Norris. Wat een prutsers uitroepteken.
Ja, vind ik wel. Er zat nog ruimte tussen 20 centimeter tussen Perez en Norris. En als je buitenom komt, dan weet je als coureur... dat je op een soort penalty-stip ligt. Dan moet je het ook echt op gaan zoeken. Dus zo ver mogelijk naar binnen toe. En niet wat hij heeft. Want hoe meer Perez naar buiten toe gaat... hoe meer Norris denkt, hey, ik heb hier nog meer ruimte. Nog meer ruimte. En dat is een split second wat een coureur daar beslist. En ik vind dat Perez daar te ver naar buiten toe ging. Had hem gewoon wat Leclerc deed. Die raakte hem echt. Ja. Maar daar ging Perez ook verder naar buiten toe. Dan Norris deed. Dus ik vond het werkelijk waar. Ik vond ze heel erg dit weekend hoor, die sportcommissaris. Je moet het ook een beetje met Tsuki, deed hij ook met elke keer de pits inrijden, dat hij daar een straf kreeg. Ja oké, regels zijn regels, maar je kunt hem ook een waarschuwing geven. En trouwens de teamleiding ook een beetje slordig, dat ze zeggen, en nou wel binnen de lijntjes.
Ben jij het eens met Frans, Rudy?
Absoluut, ik vond het echt een grap, die straf. Ook als je de onboard van Perez ziet, dan midden in de bocht zit hij op een bepaalde radius met snelheid. Dat al rijdt Lando daar niet, haalt hij het bij wijze van spreken nog niet zonder 2 wieltjes in het grind te tikken. Dus ja, buitenom is hoofd op het hakblok. En dan moet je of de overhand hebben dat je de binnenkant kan afdwingen, of je krijgt dit soort grappen.
Dan toch even ronde 41.
Ja, kom er maar eens uit. Hij is harder aan het verdedigen, denk ik, dan aan het aanvallen. Ja, hij is zeker harder aan het verdedigen. Dom, ding, tak. Gaat ook een straf krijgen. Perez, wat doe je nou dom? Precies hetzelfde momentje. Tuurlijk weet je buitenom is. Daar tik 1, boom en tik 2.
Wat zei je nou, Olaf?
Het had moeten zijn wat gij niet wil dat u geschiet. doe dat dan ook allemaal niet. Maar ja, dat is dan typisch week, weet je. Ja. Dus komt de helft, iets met klok en iets met klepel. Dan komt het wel goed.
Maar dat gaat wel een beetje op.
Ja, nee, zeker. Maar wat ik wel grappig vond, is dat ze er dus 16 ronden over deden om de straf aan Lando Norris uit te delen. En 45 seconden om hem de gepareerde straf aan Perez uit te delen. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Perez vroeg uiteindelijk om die straf. En Horner heeft daar wat verstandigs over gezegd. Dat vind ik mooi. Christian Horner heeft gezegd, we moeten wel voorkomen dat we niet, net als met het voetbal waar we legio voorbeelden zien van iemand die iemand een kaart aannaait. Mm-hmm. Dat we rijders krijgen die de buitenkant gaan kiezen om vervolgens maar te gaan brullen. Ah. Ah, he pushed me off the track. En dat moet doen. En ja, maar ik vind het wel tof dat Horner dat zegt. Want hij heeft het wel. Eigenlijk zegt hij over zijn eigen coureur, vriend, was niet zo ander wat je daar deed. En ik vind dat een goede insteek. Ik zeg, daar moeten we voor waken.
Ja, super, vind ik ook. Want het wordt anders te veel in, wat Olaf zegt.
Heb jij in de autosport wel eens gereden om iemand een straf aan te naaien? Zeg
maar. Nu wordt het leuk.
Nee, los van even wat je weet technisch van iemand bij de sport. Op de baan. Ik niet namelijk.
Nee, maar ik in de tourwagenwereld, daar werkt het iets anders. Daar neem je gewoon afscheid van een coureur.
Nee? Oké. Okay. En dan neem je voorbeeld? Dus het risico dat jij er een straf voor krijgt. Nee, maar ja. daarom heb ik het echt zo specifiek vraag.
Toen wij nog fanatiek waren, toen liepen wij ook een trackwalk. En dan keken we waar de camera's stonden. Toen waren er natuurlijk lang niet zoveel camera's als nu. En dan zeggen we, in de Gerlach hebben ze in die hoek hebben ze geen beelden. Dus daar gaf je hem een tikje en dan lag hij zes hoog in de duinen.
Mooie
tijden. En dan kreeg je nooit straf, want dat konden ze nooit bewijzen. Vervolgens deden wij ook alle Marshalls sponsoren. Dus die deden jou al helemaal niet aangeven. Dus zo kwam je dus makkelijker voorin dan met anderen.
Die werden gewoon handje contantje gesponsord daar.
Nee, die hadden een feest en dan deden we twee fusjes geven of drie fusjes. Dus alles wat ik eigenlijk deed, daar werd nooit iets van gezegd. Maar tegenwoordig met al die camera's kan het niet meer.
Ja, al die camera's ook.
Dat is echt verschrikkelijk.
Nooit geweten dat Zandvoort in Rusland ligt, joh, in Oekraïne. God.
Maar wat was er met Perez aan de hand gisteren? Waarom al die risico's? Waarom?
Ja, je geeft bijna zelf het antwoord. Waarom?
Ja.
Omdat hij niet bleef op de plek waar hij was. Hij was in één keer was hij uit hulp voor zijn eigen team tegen Mercedes. En dan moet je dingen gaan goedmaken en dan dit en dat. En ik vind het wel stoer dat hij in de afloop meteen zijn excuses aangeboden heeft. Daar hou ik altijd wel een beetje van. En Leclerc is dan ook nog wel oké. Dus. Maar het was natuurlijk niet handig. Omdat als je, zoals ik zeg, als je zelf zo hard gaat zitten brullen, je doet hetzelfde. Ja. Daarom dat ik in al deze gevallen, het enige wat ik er goed aan vind, is dat de wedstrijdleiding consequent geweest is. Want als ze Perez hem dan weer niet hadden gegeven, die 5 seconden straf, dan hadden we daar weer over kunnen brullen. Ja. En waarom het allemaal zo een beetje scherp geworden is, die Derek Borg, die zit een beetje zo in elkaar. Die is een beetje een belerende man. Die vindt die jongens allemaal maar dat ze mazzel hebben in hun leven en dit en dat. En die wil ze dan. Let maar op, als Derek Borg er zit, zijn er altijd veel onderzoeken en veel straffen.
Wat vind je van Perez tot nu toe in het seizoen, Rudy?
Hij heeft lagen zoals die moet zijn. Dus lekker in de buurt van Max, maar niet ervoor.
Maar toch beter als Albon, of niet?
Nee, absoluut.
Nee,
absoluut. Dan. Maar kijk, gisteren was het nodig, die actie.
Ik ken iemand die daar anders over... Nee, laat maar.
Gisteren had hij natuurlijk die actie dan met Norris in het begin. Maar ik denk dat er een stijgende lijn in zit. In Baku stond hij klaar toen het moest. Zo zijn er al meer momenten geweest. Als hij iets meer rust houdt op bepaalde momenten, dan komt het wel, goed met die rol die ze van hem zien.
Je kunt het makkelijker maken als je naar de constructeurstitel kijkt. Ja. Red Bull staat daar, omdat Perez scoort wat hij scoort. Hij heeft nu al volgens mij, we zijn 9 wedstrijden, dus nu al bijna op hetgene wat Albon een heel jaar met elkaar deed.
En toch hangt Max nog niet echt de vlag uit, hè, als het over Perez gaat.
Goed, hè?
Nou, hij zegt eigenlijk, ik ben er niet mee bezig, ik heb er niet zoveel aan, ik moet mijn eigen race rijden.
Ja. Ja, dat klopt ook, man. Max is ook niet bezig met zijn constructeurkampioenschap. Hij is met zijn eigen kampioenschap bezig, wat ik begrijp. En Christian Horner denkt, constructeurkampioenschap, dat scheelt weer 150 miljoen.
En dat eigen kampioenschap van Max, dat ziet er bijzonder goed uit. Laten we even luisteren naar de rondetijden van Max en met name de continuïteit hierin.
Even een overzichtje hebben van de rondetijden van de man aan de leiding. Vanaf rondje 10 tot en met rondje 15. 1-0-9-0, 1-0-9-1, 1-0-9-1, 1-0-9-1, 1-0-9-1, 1-0-9-0. Debiel, waanzinnig strak. Tot op heden weer foutloos. En zo moet je ze rijden.
Hoe moet Mercedes dit gat gaan dichten op Silverstone?
Ja, voorlopig nog even niet. Maar Perez heeft dit overigens nog wel ietsjes beter gedaan. Perez had namelijk 3 rondjes. 1-0-9-9-6-6. Ronde 23, 24 en 25. Maar dus allemaal tot in duizendste gelijk. Dat is wel even eng, hè? Ja. Dan ben je wel een soort robot in die auto.
Het zegt eigenlijk twee dingen. Eerst is knap. En het tweede is, er zit nog meer in die auto. Want ja, die jongens die zitten niet op 100%. Want als je 100% echt pusht, dan gaat dit niet lukken zoveel ronden. Ja, nee, ze hebben nog die fractie marge, maar dat is voor ons allemaal super.
We hebben een kwalificatietijd van 1.03, 1.04 en een beetje. Ja. En we racen rond een 1.09. Dus laten we, dat hou ik altijd een beetje stil. Maar ze rijden 5 seconden per ronde gemiddeld langzaam. Door de zwaardere auto, maar ook door het sparen van de banden. Helemaal in dit geval, omdat men toch dacht dat die één stopper niet zou komen.
Maar ik wil toch even terug naar de vraag. Hoe gaat Mercedes het gat dichten? Jij zegt voorlopig nog even niet.
Nee, ik denk dat ook niet. Omdat dat is in Formule 1, dat is wel gebleken in het verleden, zo verrotte lastig. Omdat eigenlijk iedereen over een heel jaar zijn auto 1,2 seconden normaal gesproken doorontwikkelt en beter maakt. Dat is ongeveer 2/10 per wedstrijd wat ze zoeken. Maar ja, met dat we deze auto's niet doorontwikkeld hebben en volgend jaar een heel nieuw ding krijgen, gebeurt dat weer wat minder. Daarom zijn ook pole position tijden niet zomaar weer sneller dan ze de voorgaande jaren waren. Ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. En misschien kun je wel zeggen, ja, is dat inderdaad de pendel is aan de andere kant gaan swingen. En succes ermee.
Ik denk dat Mercedes het ook een beetje onderschat heeft. Omdat ze altijd in het begin van de seizoen goed waren. En dan kwam Red Bull aan het einde erbij. Oh, nou zit Red Bull er al bij. Dus een soort, je kunt niet in één keer je schema van een heel jaar, wat je met een auto doet, dat je in één keer denkt, oh, we missen het, we doen even dat erbij. Dat werkt niet.
Maar de rest van het seizoen wordt voor Max ook niet per se een walk in the park.
Nee joh, gek. We moeten echt, die voetbalfout moeten wij niet maken hoor. Dit is niet dat we nu al bezig moeten zijn met dat slaat je dan 2 keer terug in je gezicht.
Nee. Maar aan de andere kant, wat zijn dan nog de risico's als we het zo horen?
Betrouwbaarheid, een off-day. Nou, heeft Max als coureur weinig off-days, maar een dag waarin je op het allerslechtste moment een regenbui krijgt. Omdat je zover voor ligt, ben jij net de ingang van de pitstraat voorbij die regenbui komt. En alles aan jou kan. Weet je, dat zijn. En daar zijn tig scenario's voor te schrijven.
Vuil op de baan, een lekker band. Baku.
Ja. Ja. Kan hij inmiddels hebben als we kijken naar naar de WK-tussenstand?
Natuurlijk. Dat is, die buffer kan je maar hebben. Dat is wel lekker. Want in wezen, dat zal hij misschien achteraf gedaan. Hij heeft natuurlijk wel serieus bedankje in zijn hoofd gedaan naar Lando Norris. Die ervoor zorgt dat Lewis niet naar het podium kan.
Ja.
Dat hele verhaal trouwens van die 17e per rondje. Ik heb het niet gezien. En dan hou ik ze wel niet allemaal bij. Dat zal wel ten opzichte van een maximaal rondje. Maar ik had niet het gevoel dat Lewis. Dat heeft hij vandaag geroepen. Ja, ik had wat schade achter de auto. En dat heeft me wel 17e per rondje gekost.
Nou, ja, maar ja, Max heeft vleugel flex toch meer.
En dan reed hij 1.902. Dus het zal misschien op zich wel de snelste ronde zijn. Maar ook die zette hij neer na zijn pitstop. Dus er zat nog wel snelheid in die auto. En ik denk dat ze het een beetje overdreven hebben.
Hij moet toch een beetje een goed gevoel naar zichzelf hebben.
Nee, maar dat mag hij ook. Hè. Ik bedoel, hij heeft voorlopig toch weer een contract getekend van 40 miljoen per jaar. Ja. Hebben we begrepen.
Ja, ik wil het er heel even over hebben. Want Mercedes wilde eerst Bottas nog achter Hamilton houden. Maar Norris die kwam heel snel dichterbij. En uiteindelijk mocht Bottas dan toch Hamilton racen. Wat vinden jullie van het eerste idee om dan toch Bottas achter Hamilton te houden?
Ik denk dat ik, als ik terugdenk, nu het verkeerd begrepen op het moment. Althans, die boordradio was niet helemaal helder. He, dat hij zei van, we keep positions, we're not racing him, we talk about it later. Maar als ze nou gezegd hadden, Valtteri, blijf even waar je zit. We zijn aan het rekenen, we komen zo bij je terug. Want dat is wat ze eigenlijk gedaan hebben. Maar omdat ze zeiden, we talk about it later, denken wij van, ze schuiven het helemaal over de wedstrijd
heen. Race, ja.
Maar er zitten gewoon 25 man in Brackley te rekenen. Die gewoon gezegd hebben, ja, als we dit doen, dan staan we straks met 2 auto's buiten het podium. Dus laat Valtteri dan maar gaan.
Ja.
Dat is denk ik wat er gebeurd is. Maar dat is allemaal hindsight.
Want hij leek het ook klakkeloos op te volgen.
Nee, natuurlijk. Nee, maar ja. En daar, hij zal wel begrepen hebben van ze komen zo wel terug.
Ja,
ja, hij had zoveel sneller meer. Dus dat man zoals hij zelf wel over begonnen, denk ik. Hoor.
Ja.
Hoe kijk jij naar Bottas, Rudy?
Ja, als iemand die in zijn laatste jaar Mercedes zit.
Een diepe, diepe zucht.
Ja, maar als je deze actie ook, hij accepteerde dit ook zo makkelijk. Die jongen is bezig, die man, die vent, whatever, is bezig voor zijn plek te knokken. Ja. Tuurlijk gaat hij luisteren.
Maar toch is die plek wel zo makkelijk in te vullen. Laten we daar nou eens reëel over zijn. Is het zo makkelijk voor anybody om op dat niveau, wat het ook is, in te stappen?
Nee.
Maar en toch is een beetje het sentiment eromheen zo van, nou, daar is.
Ja, maar dat komt omdat Russell natuurlijk zo goed deed in die one-off.
En waarom? Dat was eigenlijk een rondje zonder bochten.
Ja.
Sakir.
Ja, nee, helder.
Ik denk als Russell had moeten invallen op Spa, dat het toch wel een ander dingetje geweest was. Denk
maar,
ik.
Maar goed, daarom heeft nu wel iedereen het idee. Als Russell instapt, ja, ja. Die pakt hem gelijk.
Ja.
Ja.
Mooie quali gehad ook.
Ja, maar ja, dat is wat...
Ik vind
ja.
dat Russell met zo'n Williams voor Ferrari staat, vind ik heel bijzonder.
Ja, tuurlijk. Maar wij hebben die periode ook gehad dat Max in die Toro Rosso dingen ja. deed. En dat al dat soort aanvallen, omdat je vanuit een underdog situatie komt, dat verdwijnt op het moment dat je meer in een topauto terecht. Daar moeten we gewoon ook reëel in zijn. Dus weet je, dat is allemaal een beetje de romantiek van de underdog. Ja. Maar als je moet leveren, en hij heeft toen dat daar tegen Bottas moeten doen, maar je moet dat ook nog even tegen Lewis Hamilton doen, dan wordt dat gewoon een ander dingetje. Ik denk dat hij niet heel smooth overstapt en gewoon meteen bam, de direct achteraan. Want hij gaat er natuurlijk ook naartoe met het geloof. Nou, mooi. Nu ga ik even achter de Lewis aanrijden of ervoor. En wat dan als het even niet lukt? Dan komen die dingen natuurlijk ook weer naar boven.
Nee, oké. Maar ik denk wel dat als hij de kans krijgt om voor Lewis te komen, dat het ook een extra inspiratie is voor hem om voor Lewis te rijden. Dat zou ik wel vinden. Zo, die hebben we ook gehad.
Heeft Bottas gisteren toch eigenlijk ook gedaan?
Ja, ja.
Ja, ja precies. Ja, dus, ja. En die heeft dat in Rusland ook altijd. Omdat de baan is waar niemand wil racen en hij wel.
Ja.
Oei, ik moet er nog naartoe. Nee, top. Rusland, stop.
Ja, dat is met de Red Bull Ring hetzelfde. Bottas is ook altijd goed op de Red Bull Ring. Dus hoe gaat hij het nou in Silverstone doen?
Ja, daarom. Dat is super grappig.
Ja.
Het gat van Max tot de nummer 2, Valtteri Bottas dus, was 10 ronden voor het einde zo'n 27 seconden ruim. En Red Bull koos er toen voor om Max naar binnen te halen. Toen zijn oude banden er helemaal af waren, bleek dat Verstappen een snee had in een van zijn banden. Heeft het team dat gezien of was het geluk bij een ongeluk?
Ik denk geluk bij een ongeluk. Ik zou niet weten wat voor apparatuur dat moet kunnen zien.
Nee.
Ja, hij kan drukverlies opleveren, maar...
Dat is het enige, drukverlies.
Maar als hij... Er moet dan een heel klein beetje drukverlies zijn. Want als druk iets groot is, dan klapt hij.
En, Frans, daar gaan we weer. Met wat er in Baku gebeurd is op het moment. Dat ze bij Red Bull in die band zo'n streepje gezien hebben... hebben ze daar de wedstrijd op verloren. Zeggen ze natuurlijk, we found the cut.
Ja.
Alsof er echt gewoon een streep van links naar rechts is dat, weet je. Ja. Hebben ze wel een beetje overdreven, hoor.
Ja, we zijn geen vrienden van Pirelli, geloof ik.
Want ze weten dat ook. Maar ze waren wel weer tevreden over de nieuwe band die Pirelli meegenomen had. Waar ze de vrije training 1, 2 en 3 op mochten rijden. Max al in vrije training 1 en 2. Daar had eigenlijk niemand problemen mee. Omdat de wang wat sterker was. Maar ze dus ook de bar iets naar beneden gebracht hadden. Dus dat...
Die komt de Silverstone erop, hè?
Ja. Ja.
Hoe goed is het te simuleren in een sim, Rudy? Bandenslijtage?
Is lastig. Is lastig. Wat de teams gebruiken is een bandenmodel wat elke ronde op start-finish zeg maar gereset wordt. En eigenlijk alleen maar temperatuur afhankelijk is. Dus een bepaalde temperatuur heeft een bepaald percentage grip. En dat verloop proberen ze zo realistisch mogelijk over een rondje te houden. Maar echt hele stints rijden met bandenslijtage wordt niet gedaan.
Nee.
Dus bijvoorbeeld het circuit Barcelona, waar ze extreem veel rijden. Dat hebben ze op die manier ook heel goed voor elkaar. Dat als je in sector 2 te veel van je banden gebruikt, is er in sector 3 niemand thuis. Maar zodra je op start-finish komt, begint dat weer op 100%, of hoe je het wil noemen.
Ja.
Om dat ideale rondje te oefenen.
Merk je daar nog steeds progressie in?
Ja. Ja, teams zijn non-stop bezig met bandenmodellen. En zoals nu Pirelli, die de zijwand van de band stijver maakt. Ja, dat geeft weer wat hoofdpijn op de fabrieken.
Ja,
om dat model weer realistisch in de sim te krijgen. Ja. En daar zijn ze nu 1000% mee bezig. Nu ze het ook met de echte auto hebben gereden.
We gaan heel even terug naar het einde van de race. Dit is wat Max zei tegen Jack.
Alles goed.
Ja, ongelooflijk wat een snelheid in de auto. Dus natuurlijk super, super tevreden mee. Eigenlijk op allebei de banden weinig problemen gehad. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan maken, maar het was gewoon heel goed.
We hoorden bij die achterband eraf halen dat er een snee in zat over de radio. Had jij dat al gevoeld of was dat opeens een verrassing ook voor jou?
Een snee voel je niet, want de druk ging er ook niet uit. Maar dat soort dingen kunnen natuurlijk gebeuren. Ik heb ook geen idee waar het is gebeurd. Natuurlijk waren wel een paar mensen die wat eraf gingen en dan kwam er een grind op de baan. Dus misschien tussen bocht 6 en 7 of zo, maar geen idee.
Grote voorsprong meenemen naar Engeland. Dit is wel lekker natuurlijk.
Ja, absoluut. Natuurlijk, Silverstone is weer een ander circuit. We hebben natuurlijk, waren heel competitief hier.
Ja. De Grand Slam heb je voor het eerst. Is dat interessant voor jou?
Ja, zolang we maar winnen, dat vind ik het belangrijkste. Maar we gaan het weer zien in Silverstone. Kijk, natuurlijk hebben we een hele goede auto, maar je moet wel altijd het potentieel eruit halen. Ja. Want het zit natuurlijk dicht bij elkaar, in kwalificatie ook. Dus daar moeten we altijd zorgen dat we er staan en... Ja, als ze dat doen, dan heb ik er natuurlijk altijd een heel goed gevoel bij en vertrouwen in. Dus hopelijk kan dat weer het geval zijn dan.
Oké, dankjewel. Gefeliciteerd.
Dit is de grootste verandering die ik hoor in het denken van Max. Dat hij nu hij aan de leiding gaat, zijn team nog veel meer
vraagt.
Maand. Aan de ene kant, rustig, we zijn er niet. En aan de andere kant, pushed.
Ja.
En dat heb ik hem de vorige jaren, was het eigenlijk alleen maar het klagen over wat er niet was. Niet heel veel, maar gewoon reëel, daar moeten we ook weer eerlijk in zijn.
Ja.
Ja, dit was het, dat kan niet anders. Maar nu we hier zijn, is hij heel erg bezig, vind ik wel. Hallo vrienden, maar volgende week gaan we, over 2 weken gaan we alweer beuken.
Jij herkent dat, Rudy?
Nou, ik
nu, ineens.
Ja, ik heb op de weg hier naartoe.
Iemand aan de telefoon. Je zit zo in stemmen te knikken.
Ik heb iemand aan de telefoon op weg hier naartoe, daar hadden we het hier ook over, dat hij na de kwalificatie, ik zei van, ja jongens, of ik nou eerste of tiende sta, als het niet geoptimaliseerd is, dan mag ik er gewoon de pest in hebben. Want we moeten op onze tenen blijven. En vorig jaar was het dan, het was of een goede kwalificatie of een rukkwalificatie en dat was het. Ja. Maar nu staat er een, ja, ik wil niet zeggen volwassener iemand, maar wel qua denkmethode.
Ja.
Een BK-leider.
Ja.
Blijkt dus dat hij met druk om kan gaan.
Absoluut.
Wat heel veel rijders soms niet hebben, maar hij wel. Dat is een belangrijk iets.
Maar daar heeft hij altijd van geroepen, de hoogste druk leg ik mezelf op. En dan is het ook niet moeilijk. En dan word je niet geraakt door eventuele druk van buitenaf. En vind ik het ook heel slim dat hij het schrijvende journaal ook zegt van, jongens, rustig aan. Alles leuk, mooi feest, maar we gaan niet dromen. We gaan niet. En dat
is heel stoïcijns, zijn ze emoties voor de camera en richting de pers.
Ja, maar hij is hier, denk, en dat is natuurlijk een ander dingetje. Natuurlijk, Formule 1 wereldkampioenschap niet. Maar als jong ventje kampioenschappen rijden, daar is hij geweest. Been there. Got it. Got the t-shirt. Done it. Altijd als 12-jarige tegen 13-jarige. Als 14-jarige tegen 16-jarige. En als 16-jarige, weet je wat, ik ga lekker Formule 1 rijden. Ja.
Ja. Bizar.
Maar dat heeft hij natuurlijk wel door zijn vader meegekregen.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes!
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst een vraag van een luisteraar. Heb je trouwens een vraag? Stuur die naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Dit is een vraag van Ewout Schuurman. Die zegt, heren, ik heb een vraag over de helmen van de coureurs en met name het vizier. Hoe werken die tear-offs? En hoeveel mag je er daarvan gebruiken per race? Dus
eigenlijk is het natuurlijk gewoon een heel dun folietje wat erop geplakt wordt.
Jij zit in de tourwagen.
Ja, maar dat doen we het ook op. Blijf vizier mooi.
Ja. Ja, zo, alsof je iPhone, ja.
Nou, als je het simpel uitlegt, kun je het daarmee vergelijken. Alleen het heeft een overstekende rand aan één kant. Die wordt dubbel gevouwen. En dat is het flapje wat ze vastpakken. En daar is een bepaalde vouwmethode van de ene naar de andere kant.
Ja.
En dan kun je dus één voor één eraf halen. Hoeveel ze er gebruiken verschilt een beetje per fabrikant. De fabrikanten noemen het lameren, omdat ze een heel pakket erop plakken in één keer. Omdat als het dan gaat regenen, vocht ertussen, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Maar ga er maar vanuit dat ze er tussen 8 en 10 op een vizier hebben zitten bij de start van de race.
Bij tourwagens heb je het tot de vooruit. En dan stoppen ze. En als ze dan veel regen of olie of andere spullen gaan, dan trekken ze zo'n tier-off eraf bij de vooruit. En dan gaan ze weer verder.
Bij Le Mans kun je dat zien.
Ja,
dat
bij Le Mans ziet het heel goed.
Bij zo'n Fransman zijn hele vooruit eraf trekken.
Dan is er nog een vraag van Rick Flores. Die zegt, heren, gebruiken alle coureurs hetzelfde merk brandstof? Wat kost zo'n litertje brandstof? En kunnen gewone auto's ook op deze brandstof rijden? Dankjewel Rick voor je vraag.
Euro 95 moet de basis zijn van Formule 1 brandstof. Dat weten weinig mensen. Maar het was in het verleden wel zo dat Shell na de Grand Prix van België reed langs Moerdijk. En dan ging gewoon bij het tankstation de brandstof die erover was, ging erin. Er moet na afloop 1,5 liter brandstof in de Formule 1 over zijn. Dan kunnen ze van de FIA controleren hoe dat zit. Gasmatografie. Dan moet die vingerafdruk gelijk zijn. Er zitten wel synthetische dingen. Er zit ook meer water in. Formule 1 brandstof dan in jouw normale straatauto. Maar in de basis kan hij erop lopen, omdat het 95 rond is en niet eens 98.
Niet dat iedereen nu water in de tank gaat doen, en omdat er meer water dan ze denken dat hij harder rijdt. Hè? Nee, maar gaat de mensen toch niet de verkeerde gedachten brengen.
Maar in de Formule 1-auto zit dat, omdat dan de plof, de bang, daar komt ook weer vocht bij vrij. Dat helpt weer met koeling, want we hebben natuurlijk in de Formule 1-auto een hele grote boring, dus een hele dikke zuiger, en heel weinig slag. Hij gaat maar heel weinig op en neer.
Ja. Zometeen gaan wij het nog even hebben over Kimi en Vettel. Maar eerst even dit. We zijn inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd van onze podcast. En dat vieren we met jou als luisteraar. En daarom sturen we jou en je maatje naar de grote prijs van Italië in september. Nou, alles is geregeld. Hè. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. Wat moet je doen om deze prijs te winnen? Eigenlijk heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Nou, dat is geen hogere wiskunde. Frans, herhaalt de vraag nog even.
Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel?
Mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. En de winnaar zal in deze podcast bekend worden gemaakt door de notaris. Dan even Kimi Räikkönen. Die was tijdens de laatste ronde van de race nog in gevecht met George Russell om positie 11. Ondertussen had Sebastian Vettel de twee ook bijgehaald. Iets wat Räikkönen zich niet helemaal leek te beseffen. Kimi stuurde op Vettel in, waardoor de twee van die baan schoten. Het was uiteindelijk een klein wonder dat ze uit de muur bleven eigenlijk. Ja, eerder in het seizoen zagen we ook al een moment waarop Kimi niet helemaal lekker op leek te letten. Toen hij in Portugal achter op zijn teamgenoot reed. Wordt Kimi misschien te oud, heren, voor de sport?
Wow. Dat is wat hij
zegt altijd.
Normaal gesproken zo. Nee, ja, goed. Nee, ja. Ja en nee. Dit soort dingen kunnen gebeuren.
Hij zat gewoon niet op te letten, toch?
Als ik hem, nou, maar als ik hem goed gezien heb. En Vettel reed niet op de originele lijn. En Kimi reed niet op de originele lijn. En dan zit je daar in die bocht. En Rudy zal het weten, omdat hij het pas nog heeft. Daar wil je één keer insturen als je uit 4 komt. En dan moet je hem hebben. En dat bepaalt in wezen de radius die je gaat rijden. Daardoor kwamen ze elkaar ineens tegen. Vandaar dat Vettel niet zal zeggen. Ik heb geen idee wat er gebeurd is.
Nee.
En Kimi zal gedacht hebben. Wat doet die Vettel nou? Maar die zaten natuurlijk allebei op een iets andere lijn. Waardoor ze elkaar ook puur een raceongeluk. Wat mij betreft.
Ja, zo zag ik het niet. Maar...
Nee, wat zag jij?
Ik zag het meer als Kimi was al aan het slapen de laatste ronde. Maar ja, wat moet je voor de rest van... Kijk, een straf geven wordt ook weer zoiets. Kijk, dit is aan twee kanten niet de insteek van de actie. Maar ik zou hier wel Kimi aanwijzen als degene die niet wakker was.
Als je het hebt over forcing en de driver of de track was deze wel redelijk...
Deze was gelukt, ja.
Wat zag jij, Frans?
Ik vond dat Kimi een beetje lag te slapen.
Ja, toch?
Want hij was er eenmaal voorbij. Kijk, als hij instuurt en ze raken de voorband voorband maar. En zijn voorband raakte de achterband. En dan moet je toch wel even... Ja. Hè?
Raad het autogeluid.
Zometeen wil ik graag jullie top 3 horen voor Silverstone. Maar eerst is het tijd voor Raad het autogeluid. Dus schakelen we over naar Mario de Pizzaman in de showroom bij Cor Millenaar in Aalsmeer. Mario, lekker bezig weer.
Ja, dankjewel. Vol gas naar Aalsmeer gereden. Om te kijken in de showroom wat er nu weer voor pracht en praal hier staat. Dit is wel een klassieker hoor, waar ik nu naartoe ga. In een prachtige, ik denk babyblauwe kleur. Cor, is dat babyblauw of niet?
Nou, de naam van de kleur weet ik niet, maar het is wel inderdaad de kleur wat jij bij een baby jongetje dan zou verwachten inderdaad. Ja, klassiek. Blauwe kentekenplaten bij deze.
Oh ja? Taxi?
De taxi inderdaad. Nou, die kleur blauw is het dan weer net niet. Het is een auto 1971, die is 50 jaar oud. En 6 cilinders onder de kap, voor toen de tijd al 170 pk's. Dan wil ik wel horen wat voor geluid eruit komt.
Zeker. Ik wil er nog even bij zeggen dat die prachtige bruine leren bekleding heeft. Of wat voor kleur is het? Ja, bruin toch?
Ja, bruin. Ik kan er geen andere kleur maar van maken.
Prachtige wagen. Ik ga het geluid beluisteren. Kom maar. Wauw, ik ben verliefd.
Weet jij welke auto er is gestart in de showroom? Check dan de website van Mercedes-Benz Cor Millenaar en stuur daarna je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Bert Haarsma en het betrof toen een G-klasse 300 turbo diesel. Dat weet je ook nog wel, Frans. Rudy, het podium voor Silverstone.
Verstappen, Hamilton, Perez.
Ja. Dus je denkt niet dat Mercedes het lek boven krijgt op Silverstone?
Nou, misschien wel een stukje, maar niet het gat wat ze er nu achter zaten.
Maar. Frans?
Verstappen, Bottas, Hamilton.
Bottas voor Hamilton?
Ja.
Oké. Okay. En waarom?
Omdat ik denk dat hij toch een beetje de flow gaat krijgen. In het begin de eerste races denk ik toch dat hij chassis iets problemen heeft gehad. Hij zit er nu veel meer bij.
Mm-hmm.
En ik denk dat Hamilton wel weer iets krijgt of zo. En daardoor, ja.
Als je niet terugkijkt. Mercedes was in Bahrein tijdens de wintertest niet top. En toen dachten wij allemaal dat het sandbaggen was. Dat was het dus niet.
Nee.
Dat was dus eigenlijk best een voorbode. Een reële pace. Ik verwacht overigens dat Perez heel hard gaat op Silverstone. Want daar is hij natuurlijk jarenlang buiten de poort bij dat team geweest. Dus hij kent daar wel alles wat er is. En ik denk dat ze misschien wel voor de eerst in de situatie komen dat er een teamkolletje moet komen om uiteindelijk Perez tweede te laten worden. Checo, Max is faster than you. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou ik wel mooi vinden hoor. Zoals het vroeger gebeurde met Felipe Massa en Felipe, Fernando is faster than you. Lijkt me wel lachen.
En we hebben natuurlijk de sprintrace. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Het is toch Silverstone. Dus
weinig.
Maar toch, het is niet zoveel start. Het is weer risico.
Nee, een half uur. Ik bedoel, als ik nou heel reëel ben. Het eerste half uur van de wedstrijd is als een hele toeretappe. Dat is gewoon fietsen. En we zien wel een beetje schuiven en een beetje gedoe. Niemand gaat het risico nemen zijn auto plat te rijden. Oké, er zijn 3 punten te winnen.
Mazepin ook niet, denk je?
Nee. Nee, Nikita zit dan. Je hebt een hele zware auto. Ik bedoel, net een tank, joh. Ik bedoel, dat mag je.
Een Russische tank.
Nee, je moet niet zo flauw over doen. Dat valt echt niet mee, Frans.
Nee.
Ik weet ook hoe het leven is dat je 44 kilo zwaarder bent geweest. Dat valt echt niet mee. Nee, maar ik zie daar niet heel veel verdiezen. En er komt ook geen podium van, dus hoeveel. Weet je.
Maar toch 3 punten?
Ja, 3 punten. Ja, 3 punten. Ja, maar een half uurtje, weet je. Er staat een half uur voor die wedstrijd. Dus we weten ook niet eens hoeveel laps het gaat zijn. Volgens mij gaat het net als bij wat ik bij de W-series gezien heb. Gaan we gewoon een klok lopen en aan het einde... Maar ze doen het voor de jeugd, hè? Want hij is om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd.
Ja.
En kort en bondig.
Ja, het is vanuit de gedachte dat de jeugd moeilijk zijn aandacht erbij kan houden.
Ja, een beetje wat jij vaak hebt. Na een uurtje wordt het wel lastig.
Nee, wordt het een beetje moeilijk.
Korter aandacht spannen en niet een hele middag zitten. Maar daarom houden ze het podium wel voor de wedstrijd. En ja, wat je wel creëert is, je maakt nu van de Monaco Grand Prix die grandeur heeft, maak je een 25 punten race. En dit zou een 29 punten race kunnen zijn. Met 3 plus 1 voor de snelste ronde. En ga je daarmee niet Grand Prix disqualificeren. Want ik vind dat de Grand Prix van Monaco, ik ga er niet voor mijn lol toe, maar meer grandeur heeft dan een Grand Prix in Baku.
Rudy, ik heb het idee dat jij meer excited bent voor die sprintrace.
Ja. Nou, ik denk er is weer een extra start. Dus in ieder geval daar nog iets actie.
Ja.
Maar goed, dat kan voor's en tegen's hebben. Als iemand hem erin peert bij onze Nederlandse held, dan heb je ook het hele weekend er last van. Dat is ook het risico. Ja. Maar
ze moeten wel wat meer,
is het risico niet zo groot.
Ze zoeken ook wel meer entertainment. Het zijn Amerikanen, dus ja, ze kunnen moeilijk die pacecar erin gooien, zoveel als bij IndyCar. Dat wordt hem niet. Maar als er maar iets op de grond ligt, dat ze gelijk safety car erin doen. Maar ze willen wel meer entertainment doen. Dus ja, we zullen het zien of het leuker is.
Ja, ze gaan het dus 3 keer proberen. Ze verwachten, hopen nog Brazilië en Amerika het ook te doen. Het is trouwens niet helemaal een idee van de Amerikanen, maar wel van Ross Brawn, onder de Amerikanen. En de auto's gaan meteen vrijdag in Parc Fermé. Dus derde vrije training en dergelijke. Daar race je wel onder Parc Fermé regels. Maar je kunt nu op vrijdagavond niet meer van allerlei dingen veranderen. Wat je vroeger wel allemaal deed.
Ja.
Waar dan wat teams die wat problemen hadden met hun koppeling. Maar dat hebben ze nu van de VIA mogen doen. Dat valt nu onder de onderdelen die je mag doen. Maar dan moet je de koppeling die je erin gaat zetten van tevoren inleveren. Gaan ze laten zien dat die gelijk is. En degene die eruit komt wordt gecheckt of die gelijk is. Dus daar kun je ook niet mee pielenpappen.
Ik zit even te kijken naar de lengte van deze podcast. Maar dat is geen sprintrace meer. Dus wij gaan afronden. Je kan ook je top 3 voorspellen via grandprixspel.nl. Heren, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik mag jullie allen een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis.
Lekker.
Enjoy. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog een beetje na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Hey, trouwens, bij de way, vrienden. Wat moet het worden in de toekomst? Want ze hebben met elkaar zitten praten. Motoren, wordt het V12, V8, hybride wel, hybride niet, elektrisch wel.
Ja, Formule 1.
Formule 1.
Nee, gaat niet gebeuren.
Nee.
Ik hoor dat de Red Bull voor een viercilinder opteert.
Geen idee.
Dat ze daarom Christian Horner uitstellen en dat ze uitstel willen hebben om beslissingen omdat ze... Audi en Volkswagen liever vier cilinders hebben, omdat ze dan meer gelijkheid hebben.
Hey, als ze 1000 pk uithalen, vind ik het best.
Maar Porsche hebben nog liggen, die vier cilinder van Le Mans.
Ja.
Die 919 was vier cilinder.
Ja, nou, dus. Het zou kunnen. Wat ik denk is dat het hoofdzakelijk zal gaan over bio- en synthetische brandstoffen. Oh. En denk dat ze daar ook mee de marge gaan pakken. Want volgens mij gaat het niet in 2025 in, maar pas in 2026. Als ze eerder beginnen met die brandstoffen. Dat schijnt een beetje nu de compromis te zijn die er is gesloten.
Support series gaan ook al over. Supercup heeft dit jaar een mengsel met biofuel en volgend jaar volledig.
Ja. En de Formule E van Rudy.
Ja, top. Waar is stopcontact?
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.